Welkom bij de 11e aflevering van de Springschool podcast. Ik ben Hannes Malfait, ik ben een spring- en bewegingsexpert en ik ben de medeoprichter van de Sterk Personal Training Studio. In deze podcast laat ik mensen aan het woord die een waardevol verhaal te vertellen hebben over topsport met de nadruk op springen. Vandaag heb ik een gesprek met Stijn Francis en gaan we het hebben over geld en voetbal. Dag Stijn.
Dag Hannes.
In jouw handtekening dat je zet onder de e-mails staat er de Elite Athlete CEO. Kunnen we daar wat meer over vertellen?
Daar kan ik zeker meer over vertellen. Toen wij begonnen met Stir was eigenlijk het idee, we gaan de speler, dus de voetballer, want wij werken enkel voor voetballers, bekijken als een onderneming. Omdat er heel veel bij komt kijken. Er komen zowel sportieve zaken bij kijken, transfers, clubs, onderhandelingen. Ook heel veel extra sportieve zaken, financieel, fiscaal, verzekeringstechnisch, social media gebeuren, image rights. Dus eigenlijk een heel gebeuren daar rond die speler is beginnen ontstaan, dat zeer professioneel is. En dus onze benadering is dat we gaan hem bekijken als een onderneming en wij gaan daar proberen de CEO van te zijn en die onderneming op een zo goed mogelijke manier te leiden en te sturen als een CEO.
Oké. En hoe ben je... Ben je daar terechtgekomen in dat verhaal?
Een lang verhaal. Ik heb zelf gevoetbald vanaf mijn 5 jaar tot mijn 25ste. Op hoog niveau, dus in eerste, tweede klasse België. Dus dat was mijn niveau. Ik heb daar mijn studies rechten en economie mee gecombineerd. Ben als advocaat begonnen. Maar dan terug in het voetbal beland eigenlijk eerst als sportadvocaat. En... Als sportadvocaat kwam ik een aantal zaken tegen die eigenlijk weinig te maken hadden met de sport zelf, maar die eerder te maken hadden met randzaken. Spelers die financiële problemen hadden en een advocaat zochten om hen uit die miserie te helpen. Gesprekken met deurwaarders, gesprekken met banken, heronderhandelingen van leningen, waar je als sportadvocaat eigenlijk niet bij stilstond. Ik dacht van ja, dat gaan procedures worden tegen clubs omdat de spelers niet betaald worden of dat gaan dat soort zaken adviseren rond contracten, dat zou vooral een sportadvocaat doen. Maar wat bleek eigenlijk dat het merendeel van mijn cliënten in het begin eigenlijk kwamen voor de randzaken, de fiscale zaken, de verzekeringszaken, de financiële problemen waar ze mee worstelden. En het is eigenlijk van daaruit dat we gegroeid zijn naar die CEO van de onderneming, of de voetballer als onderneming. Dat is eigenlijk heel spontaan en organisch gegroeid, maar met die achtergrond van voetballer heb ik natuurlijk een wet van voetballer geweest te zijn, heb ik natuurlijk een netwerk binnen dat voetbalmilieu. Je hebt dan die achtergrond als advocaat, je zit dan sportadvocaat, dus eigenlijk is het een beetje connecting the dots. En zo zijn we daar eigenlijk in gerold en in gegroeid.
Ja. Maar jij bent geen spelersmakelaar?
Wij zijn wel spelersmakelaar, dat is iets dat veel mensen soms vergeten. Veel mensen beschouwen mij nog altijd als een sportadvocaat, omdat ik van daaruit gegroeid ben, maar... Ik ben nu al een aantal jaar niet meer ingeschreven in de balie, dus wij zijn nu enkel nog makelaar. Dus ons verdienmodel is ook enkel dat van makelaar. Dus dat wil zeggen, waar een advocaat factureert per uur, of factureert per transactie of whatever, factureren wij eigenlijk aan de club voor wie de speler voetbalt, als makelaar zijn. Dus een percentage van het salaris dat zij verdienen, daar komt het eigenlijk op neer.
En mag of kan je namen noemen van spelers waar je mee samenwerkt of clubs waar je
Ik denk dat we nu een 45-tal cliënten hebben, 40, 45 cliënten. De bekendste zijn Dries Mertens, Toby Alderweireld, Signe van Heusden, Timothy Castagne. Ik denk dat dat een beetje de grotere of de bekendere namen zijn. Er zitten een beetje van alle niveaus zitten erin. De meeste spelen in België. Een aantal in life. De helft denk ik ongeveer in België, de helft in het buitenland. Dus ja, dat is vooral een Belgisch cliënteel toch. Ja.
Oké. Dus eigenlijk ben je advocaat, eigenlijk ben je financieel adviseur en eigenlijk ben je ook spelersmakelaar.
Ja.
Moesten al die dingen wegvallen? Mm-hmm. Wie is Stijn Francis achter de schermen? De familieman, hoe zou je op dat vlak jezelf omschrijven?
Nu, als je voetbal zou wegdenken uit mijn leven, denk ik niet dat er nog... dan blijft er nog wel een aantal zaken over.
Ik denk dat ik inderdaad de vraag beter zo zou formuleren. Ja. Als de voetbal weg zou vallen voor Stijn Francis, wie is Stijn Francis dan?
Dan denk ik dat ik heel hard zou moeten zoeken naar wie ik ben, want het is er zo aan gekoppeld. Maar ik denk, ja, ik heb een gezin, ik ben getrouwd, ik heb een kindje en er komt een tweede onderweg. Dus ik denk dat dat dan toch, als dat deel wegvalt van mijn leven, is dat het enige dat nog overeind blijft, is dat gezinsleven. En is dat dan toch wel het centrum van waar we mee bezig zijn. Als we hier niet op kantoor bezig zijn met onze cliënten of met het voetbal in het algemeen, ja, denk ik dat daar het zwaartepunt ligt en dat daar het plezier ligt. En, het is soms een evenwicht zoeken, want het is allebei heel leuk, maar dat denk dat gezinsleven toch ook wel, zeker nu met dat tweede dat op komst is, toch ook wel aangenaam is en zeker zo leuk is en zeker zo belangrijk is.
En hoe zou je jezelf omschrijven als persoon? Qua karaktereigenschappen?
Ik denk dat ik zeer rustig ben. Ik denk dat ik eigenlijk zeer goed mijn emoties onder controle heb en ze ook niet zo snel zal laten zien. Ik ben niet extravert, dus ik ga ook niet met emoties te koop lopen. Maar ik denk dat ik vooral afwacht ben. Allee, ik ben veel eerder iemand die in een discussie zal afwachten om dan een punt te maken dan iemand die het conflict zal opzoeken om een punt te maken. En ik zal ook niet, ik ben wat conflictvermijdend, denk ik zelfs, wat niet altijd makkelijk is in de wereld van het voetbal, want daar horen conflicten wel bij. Maar ik denk dat ik vrij rustig ben, vrij zakelijk ben, wel vanuit mijn buikgevoel zal beslissingen nemen, minder dan bijvoorbeeld mijn vrouw die iets rationeler is op dat vlak. Dus ik denk dat ik vooral kijk wat er gebeurt en dan oordeel, dan eerder vanuit mijn emotie onmiddellijk te beslissen en te reageren. En ik ben iemand die liever afwacht en dan oordeel. Ik denk dat ik ook vrij tolerant ben. Wat ook niet onnuttig is in het voetbalwereldje, omdat er toch van alles gebeurt met je cliënten die niet altijd dezelfde waarden en normen hebben of die niet altijd dezelfde visie hebben op de zaken. Dus ik denk dat ik iedereen in zijn waarde probeert te laten. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
Oké. Je zegt dat je een kindje hebt. Stel nu dat die 18 jaar is. Mm. Die krijgt de kans om de stap te maken naar een topsportcarrière.
Ja.
Maar die doet twee sporten.
Ja.
En dat is turnen en atletiek.
Ja.
En die moet kiezen tussen turnen en atletiek.
Ja.
Welk advies zou je dan geven? Welke sport had hij best?
De sport die hij het leukst vindt. Ja. Niet de sport waar hij het beste in is, want ik denk het is niet noodzakelijk omdat je ergens het beste in bent dat je dat moet doen. Ik denk vooral de sport waarvan hij zegt van dat kan ik met plezier nog zo lang mogelijk als ik wil kunnen doen. Ik heb zelf ook ooit voor die keuze gestaan tussen tennis en voetbal. En mijn ouders hebben toen ook gezegd wat doe je het liefst en bij mij was dat voetbal. Terwijl tennis ook op hoog niveau was. Dus ik denk dat ik hem dat zou aanbevelen van kijk, doe gewoon waar je zin in hebt. Dan komt alles wel goed. Ik denk niet dat je moet... Ja, denk aan andere zaken van, denk gewoon dat je vanuit je eigen moet zien, maar kijk, daar schep ik het meeste plezier in en dat je die keuze moet volgen. Voor de rest niet te veel rekening houden met wat andere mensen zeggen, maar gewoon je eigen ding doen en dan kan je er minder spijt van hebben dan als je iets doet tegen je zin of tegen je gevoel.
En is het een jongen of een meisje?
Het zoontje nu is 2 jaar en nu het kindje dat er nu aankomt in augustus is een meisje.
Ja. Dus het zoontje van 2 jaar doet nog niets van sport op dit moment?
Nee, die is vrij hyperkinetisch, maar probeert wat te voetballen, die probeert wat te lopen, die probeert vooral heel veel recht te staan na elke val die hij maakt. Dus heel veel sport zit daar nog niet in, maar het is wel leuk om te zien. Ja.
Oké. Als je één voetballer zou mogen kiezen, of dat hij nu nog leeft of niet, die voor jou er bovenuit steekt, welke is dat dan?
Oeh, dat is een goede vraag. Een voetballer die ik het liefst bezig zou zien, of die ik liefst zelf zou zijn als ik voetballer was geweest, of iemand waarvan ik zeg, van, kijk, daar kijk ik nu echt naar op.
Denk degene die jij het liefst in zijn schoenen had gestaan, als voetballer op het veld?
Ik denk dat Eden Hazard wel iets heeft waar iedereen jaloers op is, omdat het zo gemakkelijk lijkt. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Mijn frustratie als voetballer was altijd dat ik er heel hard voor moest werken. Ik had niet het natuurtalent, maar ik was wel iemand die gedisciplineerd was en veel kilometers maakte en daardoor wel wat compenseerde. Maar als ik dan Eden Hazard zie hoe makkelijk dat hij alles doet en hoe makkelijk ook dat hij alles oppakt, die heeft ook geen last van stress of druk, die weet gewoon ik teer op mijn talent. En voor hem is echt elke dag gaan trainen een plezier. En ik denk dat heel veel voetballers jaloers zijn op het plezier dat hij heeft op dat veld. Omdat hij zo getalenteerd is, maar ook omdat hij zich eigenlijk weinig aantrekt van de rest. En ik denk dat dat iets is waar ik wel jaloers op ben. Is dat hij, dus niet alleen dat talent, want dat is een onvoorstelbaar talent om zo goed te kunnen voetballen. Maar ook dat talent om te zeggen van fuck it, ik doe gewoon mijn goesting. En ik maak hier wel plezier vandaag. En als ik plezier heb gemaakt, is het voor mij goed geweest. en je voelt, en daarmee dat ik Eden Hazard interessanter vind dan Ronaldo, die er alles voor over heeft, die altijd die discipline heeft, wat ook een heel zwaar leven moet zijn. Terwijl, ik denk, Eden Hazard is gewoon puur op instinct, puur op gevoel. Van ik
kan je hem een beetje?
Ik ken hem niet rechtstreeks, hè, maar wat ik hoor over de mensen die met hem samenspelen in de nationale ploeg, die over hem spreken, die hem kennen, die zijn broer kennen, dan blijkt eigenlijk wel dat hij zich van niet al te veel, of niet van die druk, te veel met die druk bezig is. Terwijl ik dan, als ik dan lees hoe Ronaldo er echt mee bezig was, om elke dag, elke milliseconde van de dag ermee bezig te zijn en die druk zichzelf op te leggen. Ik denk dat dat een heel zwaar leven is, dus daar ben ik niet jaloers op. Ik denk dat Eden Hazard zijn leven ook zwaar is, maar niet voor hem. Omdat hij het zo graag doet en je ziet dat plezier ervan afspat. En dan mis ik ook een beetje bij Messi dat plezier. En ik denk dat Hazard daarom wel een van de spelers is waarvan ik zou zeggen van kijk, als ik in die zijn schoenen zou staan en ik
het is,
heb...
Het is echt heel opvallend hoeveel spelplezier dat hij heeft en hoe vlot dat allemaal gaat.
En dat is niet makkelijk op dat niveau. Want dat lijkt makkelijk en daarom ben ik daar wel jaloers op, dat dat zo makkelijk lijkt. En dat plezier spat er vanaf. En je ziet dan ook als hij dan met coaches moet werken waar dat plezier moeilijker is, waar die discipline opgelegd krijgt, dat wel moeilijker is voor hem. Dus ik vind dat vind ik echt wel, ja, wel knap wat die verwezenlijkt. Ja.
Weet je meer over Hazard zijn financiële situatie? Hoeveel verdient hij? Hoeveel?
Nee, ik moet eerlijk zijn, geen flauw idee. Ik denk dat hij rond de 10 miljoen netto zal verdienen op jaarbasis. Zonder commerciële inkomsten, dus ik denk all in 15 miljoen netto. Ik heb geen idee. Eerlijk gezegd, wat ik nu zeg, absoluut geen idee. Ook niet gecheckt of zo, dus geen flauw idee.
En Hazard heeft nu de overschakeling gemaakt van Engeland naar Spanje. Ja. Heeft dat consequenties financieel? Is dat iets dat je mee over weet?
Ja, hij zal sowieso wel een stap vooruit zetten. Hè. Hij gaat nu van Chelsea, wat al een hele grote club is, naar de, denk ik, samen met Barcelona waarschijnlijk de grootste club en waarschijnlijk ook een van de rijkste clubs ter wereld. Dus op dat vlak maakt hij wel een enorme sprong voorwaarts. Voor zover hij er nog heel veel kon springen voorwaarts. Want hij zat al vrij goed, denk ik, qua salaris. Dus ik denk dat hij nu wel naar de absolute wereldtop gaat, ook qua verdiensten. Dus ja, bij Real Madrid is het algemeen bekend dat je daar normaal gezien bij de beste verdieners ter wereld bent in het voetbalwereldje dan. Dus Ronaldo is daar geweest, Benzema, Modric. Dus daar zitten wel een aantal grote namen met grote...
Als hij dan verhuist van Engeland naar Spanje, verandert zijn, gelijk dat wij zeggen, zijn domicil, verandert hij dan ook? En heeft dat...
Ik denk dat er heel veel consequenties zijn voor hem. Eerst en vooral moet hij natuurlijk verhuizen. Praktisch, puur praktisch. Dus hij woonde in Engeland. Hij gaat dan ook inderdaad zijn domicilie moeten verzetten. Hij gaat zijn fiscale woonplaats gaat verhuizen van Engeland naar Italië. Dus hij gaat ook een ander soort belastingregime vallen. Hij heeft waarschijnlijk ook één of meerdere vennootschappen die zijn portretrechten beheren. Gaat hij mee verhuizen van waaruit worden die portretrechten beheerd? Is dat een vennootschap in Engeland of is dat een vennootschap in België? Of ook dat moet bekeken worden van of daar ergens effectief nog een aantal zaken aan aangepast moeten worden. Hij gaat zijn auto's moeten inschrijven in Spanje, dus hij kan niet zomaar met zijn Engelse nummerplaats in Spanje blijven rondrijden. Hij gaat een nieuwe verzekering moeten afsluiten. Hij gaat eigenlijk heel zijn situatie gaat moeten doorgelicht worden om te zien alles wat hij had in Engeland, in welke mate kunnen we dat overzetten naar Spanje. En is dat moet er ook heel veel beëindigd worden. Dus daar komt wel wat bij kijken, zeker voor Siemens. Ook heel wat contracten die gaan aangepast worden. Ik denk dat hij bij Nike zit en Nike werkt met... Afhankelijk bij welke club je zit, wordt er meer of minder betaald. Dan wordt er ook meer of minder van u verwacht als atleet. Dus ik denk, heel die transfer brengt wel wat met zich mee. Dus ik denk dat mensen dat nog wel eens onderschatten.
Mensen zien alleen maar het astronomische bedrag.
Ja, ze zien hem daar elke week spelen. Maar dat hij dan enkele weken of misschien zelfs maanden op hotel zit. En zonder dat hij een huis vindt dat hij helemaal bevalt. Dat er daar heel veel geregeld rond is. Dat zien mensen niet altijd. Dus zij zien altijd die mooie kant, maar die achterkant. Nu, Real Madrid zal er wel heel veel in opvangen, maar ik denk dat dat toch onderschat wordt. Voor Eden Hazard zal er heel veel opgevangen worden vanuit de clubkant waarschijnlijk, maar voor heel veel spelers van een iets minder niveau moet hij dat allemaal zelf gaan regelen. Die zitten met onzekerheid van ja, vlak voor die transfer, naar waar ga ik? Ga ik wel effectief voor Eden dan naar Real Madrid of gaat er misschien naar Juventus komen? Je weet niet naar waar je toe moet gaan. Dus daar komt wel wat stress bij kijken. Iedereen is daar wel mee bezig en dat heeft ook wel wat gevolgen. Dus dat is wel iets dat onderschat wordt, denk ik.
Ik denk dat dat wel Ik had het, voordat ik jouw boek gelezen had, had ik het nog niet zo bekeken. Ik ook wel zoiets van, ja, die voetballers, het is gewoon leven. Maar inderdaad, als je dan kijkt wat er vaak allemaal bij komt kijken, is wel pittig.
Ja, mensen onderschatten dat. Mensen denken altijd, ze zien enkel de mooie kant van de medaille, maar de achterkant is... Er is een reden dat zij zoveel verdienen. En de achterkant is ook dat die druk immens is. Want dat is iets dat mensen wel onderschatten, is die druk. Vandaar dat ik ook zo jaloers ben op Eden Hazard, omdat die zo geweldig met die druk kan omgaan. Je hebt dan ook alle extra sportieve aspecten. Gewoon bijvoorbeeld het feit van een relatie aangaan. Ik hoop altijd bij jonge spelers dat ze al voordat ze bekend zijn een vriendin ontmoeten die hen zal bijstaan de rest van hun carrière. Want één keer je bekend bent, is het heel moeilijk. Om nog te weten van, kijk, is het voor mij als voetballer of is het voor mij als persoon of waarom ga ik hier een relatie aan? Daar is ook een dikwijls een dat klinkt misschien vreemd, rond die voetballers hangt ook vaak een milieu van goaltiggers, letterlijk. En dat is iets dat er mee gelachen wordt, maar dat is effectief wel zo. Dus als je daar niet voldoende tegen beschermt, komt dat er ook nog eens bij. Je zit met...
Ja, is dat ook iets dat jullie doen? Zo die mentale coaching dan? Of?
We hebben daar wel vaak gesprekken over. Dus ik vind wel dat wij een belangrijke rol hebben in het opvangen van dat soort problemen. En soms zijn dat problemen en soms is dat... En dat er ook wel wat in adviseren. Maar ook de juridische en zakelijke kant van die relatie moeten we ook wel iets aan doen. Dus daar zijn we ook bezig met huwelijkscontracten. Echtscheidingen komen er ook bij kijken. Testamenten, dus dat is wel iets... Ja, wij raden elke speler wel aan om altijd met een huwelijkscontract te trouwen. En dat is dan een overleg en dat zijn dan niet altijd makkelijke gesprekken. Maar ook gewoon het feit van een relatie met iemand beginnen of herbeginnen of het gedaan zijn en herbeginnen. Dat is altijd zo'n periode dat het niet stabiel is voor een speler. Dat vind ik altijd gevaarlijke periodes. Het begin van een relatie, einde van een relatie. En dan moeten we, dat klinkt misschien belachelijk, maar ook daar zijn we wel mee bezig. Niet dat dat echt een conceptueel gegeven gegoten is, maar wel dat we daar echt wel... proberen over te spreken, en zodat je weet wat er leeft en je kan bijsturen.
Naast Eden Hazard die veel geld verdient, welke andere sportman is er... welke sportman is er volgens jou het meeste waard?
Oef. Ik vermoed dat dat wel een of andere golfer nog altijd zal zijn, ik weet het niet. Ik zou denken dat een Tiger Woods al veel waard zijn. Een of andere NBA-speler. Ik denk dat dat zo'n beetje de mannen zijn die, hoe noemt hij daar, ook in de NFL, Brady.
LeBron James.
Ja, LeBron James. Ik denk dat dat zo wat de mannen zijn die er nog bovenuit steken. Maar ik denk dat Ronaldo en Messi ook wel vrij goed scoren. Ah nee, de bokser. Is de bokser niet...
Mayweather zal ook wel uit.
Die zal ook wel heel hoog scoren. Dus dat gaat dan over...
Hoe kom je eigenlijk als profsporter te weten hoeveel dat je waard bent? Is daar een formule voor? Of?
Nee. Nee, dat is een onderhandeling en soms is die discussie echt natte vingerwerk, vind ik. Ik denk dat soms, en dat is niet alleen de spelers ook, dat zijn ook de makelaars en de managers die er rondhangen. Ik denk dat het concept is, als hij zoveel waard is, moet ik meer waard zijn, want ik vind mezelf beter. Of ik vind mezelf... Nu, ik denk, naar commerciële deals is dat iets anders, daar kan je wel makkelijker een waarde op plakken, maar de waarde van een voetballer voor een club... Ja, als je, ik zeg maar iets, Kevin De Bruyne en Eden Hazard in een elftal hebt, ja, wie moet het meest verdienen? Dat is een moeilijke discussie, dus dat is iets dat je niet kunt tastbaar maken en dat heeft ook met emotie te maken. En dus als om daar een waarde op te plakken, ja, dan moet je gewoon weten van, kijk, oké, als je twee clubs hebt die en Kevin De Bruyne en Eden Hazard willen, dan kan je gewoon zeggen van, ja, wat bieden jullie? En de best biedende is de waarde die erop geplakt wordt. Want voetbal is dikwijls zo, ja, waarde is ook iets heel fluctuerend en... Gareth Bale, die nu in Madrid zit, raakt daar niet weg, omdat die zijn waarde nu zo gezakt is, maar ze blijven die waarde wel betalen, dus die heeft nog altijd een lopend contract. Dus dat is niet altijd eenvoudig. Denk in het Amerikaanse sportmodel is het de waarde vooral in de commerciële deals, iets dat in het Europese model nog ietsje minder is. Dus die basketters in de NBA, die NFL-spelers, die in commerciële deals met Nike, Puma, al dat soort merken, die zijn van bedragen die ze hier in Europa nog wel niet aan het verdienen zijn. Dus hier zit het vooral in het salaris als voetballer en in de image rights deals met de clubs waar je geld moet verdienen. Dus dat is ook nog wel een serieus verschil.
Je hebt al een paar keer de NFL genoemd. Ja. In jouw boek had je over het Madoff-schandaal.
Ja.
Kan je daar iets van
vertellen? Ja, dus een van de gevallen die in de NFL ooit is voorgevallen, en nu niet alleen in de NFL, ik kan er ook voorbeelden van Belgisch voetbal aan geven, is... Wat er op een bepaald moment gebeurd is, ja, de voetballers, dus American football players, verdienen veel geld. Die vragen zich ook af, wat kunnen we doen met dat geld? Want ja, ik heb maar een korte carrière en ik moet er toch ergens in investeren. En dan krijg je vaak van die mensen die er rondom beginnen hangen en die zeggen van ja, als je bij mij investeert, garandeer ik je zoveel procent. Of, en nu in het geval van de NFL werd daar geïnvesteerd in een Madoff-fonds en dan zijn ze dat geld kwijt. Maar ik heb hier ook nog veel straffere zaken gezien waarbij er presentaties werden gegeven aan de spelersgroep van Standard Luik door iemand, en dat noemde Get Easy, en dat was een investeringsproduct waarbij je elke maand, ik zeg maar iets, een bedrag moest investeren, 1000 euro, 100 euro, en je op het einde van de maand een gegarandeerd rendement had van 10%. Dus dat wil zeggen, ik investeer 100 euro, op het einde van de maand krijg ik 10. De volgende maand krijg ik terug 10, de volgende maand krijg ik terug 10, dus na 10 maanden heb je 100 euro terug, en vanaf dan begint het echt pas aan te tellen, of aan te tikken. Nu wat blijkt, heel wat spelers doen dat, dus ze zeggen van ja, ik krijg elke maand mijn 10 euro. En zo groeit die natuurlijk aan, die groep van spelers die daar investeert. Maar anderhalf jaar lezen we dan in de tijd van ja, kijk, Get Easy, fraude, Ponzi, dus heel dat verhaal. En rond elke persoon, ik denk niet dat het enkel bij voetballers is, maar ik denk bij elke persoon die wat geld verdient, kan je dat soort loesje figuren wel tegenkomen. En zo komen er elke maand wel iemand tegen die mee iets afkomt en gegarandeerd.
En hoe kan je weten of dat een goede persoon, een goede financiële adviseur is, of dat er geen goede financiële adviseur is? Zijn er daar bepaalde...
Ik zeg altijd, ja, eigenlijk kan je dat niet weten. Want je kan dat wel zeggen, ja, ik heb een aantal zaken dat ik zeg van, kijk, spreek met mensen die er al mee gewerkt hebben. Maar als het oplichters zijn ja, weten die mensen het ook niet altijd. Pas op met doorverwijzingen van andere voetballers, want dikwijls worden er ook aanmoediging, premies of hoe zeg je dat, premies gegeven aan de mensen die aanbrengen, vergoedingen gegeven. Dus dat is ook wel iets waarmee je moet oppassen. Dus ik zeg altijd, ja, vertrouw niet te snel mensen. Laat checken, laat dubbel checken. Probeer toch met referenties. Probeer kritisch te zijn. Ik denk dat daar wel... Ik vind dat een heel moeilijke voor voetballers. Voetballers zijn, ja, pak dat die een carrière hebben van 16 tot 35... Dus gemiddeld ja, 3, 4, 25 jaar oud. Die hebben niet de opleiding, die hebben niet de voorkennis, die hebben niet de levenservaring om in te schatten wie er het goed met hen voor heeft en wie het slecht met hen voor heeft. En ik denk dat elke mens daar al moeilijk genoeg mee heeft. Het enige verschil is dat een gemiddelde, ik zeg maar iets, zakenman, die zijn bedrijf verkoopt op zijn 60ste, heeft 60 jaar ervaring in het leven, heeft daarnaast waarschijnlijk 30, 40 jaar ervaring als bedrijfsleider. Dus die heeft zijn team rondom zich gebouwd, die heeft met wal en opstaan geleerd hoe het werkt. Dus die is gehaard door dat zakenleven, maar die voetballer van 20, die misschien evenveel heeft dan die zakenman van 60, die heeft niet die ervaring, maar die moet wel op dezelfde manier zijn vermogen beschermen. En die kan dat niet, die heeft gewoon die ervaring niet en dat is moeilijk. En als je dan in het voetbalmilieu met voetbalschandaal is het genoeg aangetoond geweest wat voor mensen dat er daar in dat milieu rondlopen. Als jullie dan doorverwijzen naar andere mensen, zijn dat niet noodzakelijk de mensen die het goed met je voor hebben. En dat is een moeilijke. Dat is een hele moeilijke. En ik denk dat dat nooit zal veranderen. Ik denk dat er altijd een probleem zal zijn, omdat ja, mensen kunnen maar proberen en ze zijn kwetsbaar. Voetballers zijn kwetsbaar. Niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze gewoon niet die ervaring hebben, niet het inzicht hebben en niet de entourage hebben die hen daarin begeleidt. Dus daar zie ik wel vaker zaken mislopen. En dat is moeilijk tegen te gaan.
Hoe begin je er dan aan? Er is, zeg je, een carrière gaat ongeveer van 16 tot 35. Mm. Als je dan 16 jaar bent, ja. Hoe begin je aan dat verhaal? Rol je daar gewoon in? Of?
Ik denk echt dat dat letterlijk erin rollen is. We hebben nu een jonge jongen die bij Club Brugge nu in de Aken is gekomen, van 17 jaar. En vorig jaar was hij gewoon nog met jongens aan het spelen van 15, 16 jaar. En nu plots komt hij in een kleedkamer met mannen zoals een Ruud Vormer en met mannen zoals een Jelle Vossen, die al een hele carrière achter de rug hebben, die ook al heel veel verdiend hebben en nog altijd heel veel verdienen. En je komt in een wereld, eigenlijk ga je van 0 naar 100 op een week tijd. Waar je als, tot eigenlijk enkele weken geleden nog een jeugdspeler was, wordt hij plots een speler van de eerste ploeg. En als jeugdspeler ja, verdient iedereen niks of amper iets. Die jeugdcontracten stellen niet zoveel voor. En dan ga je naar een kleedkamer en kom je in die kleedkamer en dan zie je daar mannen die echt heel veel geld verdienen. Je moet je daaraan aanpassen, sociaal en psychologisch. Sociaal in de zin van, ja, je bent 16, 17. De meeste spelers zijn ouder dan, laten we zeggen, 3, 4, 25. Dus een pak ouder als u. Dus die staan mentaal een pak verder. Dus je moet je daar al aan aanpassen. die beginnen ook, die hebben natuurlijk een bepaalde levensstandaard. Ja, je wilt natuurlijk zo snel mogelijk ook kunnen tonen dat je dezelfde levensstandaard hebt, dus je begint daarmee te gaan. Dus daar schuilen wel heel veel gevaren. Dus eigenlijk, ik denk dat, die overgang van jeugd naar eerste ploeg is dermate drastisch op alle mogelijke vlakken. Hè. Niet enkel op voetbalvlak. Op voetbalvlak ga je natuurlijk ook een stap hoger op. Maar ook op financieel vlak, op emotioneel vlak en alles. Ja, je bent daar niet op voorbereid. Enkel op dat voetbalvlak zijn je voorbereid. Je bent niet matuur genoeg om in een kleedkamer rond te gaan met discussies over geld of over mensen die dan zeggen, je moet dit doen of dat doen. En die voetballers weten het eigenlijk ook niet. Maar je komt ergens terecht waar je niet op voorbereid bent. De enige voorbereiding die een voetballer heeft gehad, is dat hij jarenlang getraind heeft. Maar op al het emotionele, zakelijke, contractuele, psychologische dat erbij komt, is hij totaal niet voorbereid. En dan moet je al heel matuur zijn als 16, 17-jarige om daar gewoon vlot mee om te gaan. Ik denk dat dan zie je soms gasten het fout gaan. Ik ben nu aan het denken aan die jongen die ooit in PSV zat en nu in Anderlecht zat, die in Spanje gevoetbald heeft. Die op zijn 16e bij PSV een geweldig groot talent was. Maar dan zie je dat die jongen daar niet mee kan omgaan. Want je moet er mee kunnen omgaan. Als je nu een jaar die verscharen ziet bij Anderlecht, wij werken daar niet voor, maar hoe verfrissend dat die ermee omgaat, hoe volwassen dat die ermee omgaat. Maar dat kan de gemiddelde gast van 16, 17 kan
dat
niet.
Dat is iets dat je, dat is gelijk dat Eden Hazard die gelatenheid en dat vanzelfsprekende heeft. Op financieel vlak moet je ook met een bepaald talent geboren zijn als voetballer om dat tot een goed einde te brengen.
Ja, nee, voilà. Ik denk dat dat echt dat iets is. Je kan dat wel een beetje, denk ik, kneden en leren. Maar dat is ook iets dat je natuurlijk hebt of niet. Een gezond wantrouwen tegenover wat er rondom je gebeurt. En ook een zeker relativeringsvermogen. Want voetballers kunnen zichzelf soms moeilijk relativeren. Net omdat niemand hen relativeert. En daardoor ga je verloop van tijd jezelf ook niet relativeren. En ga je jezelf belangrijk vinden. En zeggen van ja, kijk, ik ben een voetballer. Dus ik kan het me wel permitteren. En ik weet wel wat ik doe. En ik denk dat is ook wel een gevaar. En dat is ook een talent. En ik denk dat er daar heel veel... Misschien wel aangeboren talent ook hebben, wat gewoon nooit ontwikkeld hebben, omdat ze gewoon zeggen van, ik ben voetballer, alles gebeurt hier voor mij, ik moet hier niet over nadenken. En ik denk dat daar schuilen wel wat gevaren.
En gaan clubs daar dan mee aan de slag? Is het te onderwijzen, om het zo te zeggen?
Nee, eigenlijk niet. Ik weet wel dat...
In andere landen ook weer?
Nee, in de NBA zie ik wel dat er daar af en toe lessen over gegeven worden. Over hoe moet ik omgaan met mijn financiële situatie en hoe moet ik omgaan met bepaalde zaken. Ze krijgen nu wel opleiding in social media, maar dat is ook om hen te beschermen, maar ook vooral om de club te beschermen. Dus ik denk dat club...
In de NBA volg ik iets meer. Het is een heel spectaculaire trade-periode nu. Mm-hmm. Elke goede speler is van club veranderd. En de meeste spelers, dus zelfs de beste spelers ter wereld, bij Kevin Durant, die is via social media te weten gekomen dat hij getraind is naar een andere ploeg.
Nee, voilà. Dus ik denk... En ik snap ook wel dat clubs daar heel veel mee bezig zijn, want daar hangt ook hun reputatie en imago aan vast. Dus ik vind dat clubs vooral vanuit hun eigen perspectief spelers beschermen. Dus vanuit hun eigen belangen eigenlijk.
Het belang van de speler.
En het belang van de speler niet, wat ik op zich ook wel logisch vind, want spelers zijn meestal ook maar passanten voor clubs. Dus zij kunnen onmogelijk, laten we maar niet gemiddelde kern 25 spelers, zij kunnen onmogelijk voor 25 spelers een hele omkadering verzorgen die alle belangen van die speler afdekt. Want zij moeten eigenlijk, ze hebben al werk genoeg. En mensen tekort om hun eigen belangen af te dekken en te zorgen dat die gemaximaliseerd worden. Dus ik denk dat daar veel mensen zeggen, ja, het is ook een verantwoordelijkheid van clubs om spelers daarbij te helpen. Wat waar is, maar wat denk ik quasi onmogelijk is. Ja, omdat het is ook een businessmodel en je moet geld verdienen. En om elk speler te begeleiden, zou je eigenlijk al per speler één persoon moeten opzetten, wat natuurlijk niet echt realistisch is. Ja.
En heb je tips voor spelers om gedurende hun carrière financieel... verstandiger om te gaan met hun geld?
Tip nummer 1 is zo weinig mogelijk uitgeven.
Maar ik lees veel over financiële...
En dat is echt belachelijk, want dat is echt nummer 1.
Dat staat in alle boeken. In alle financiële boeken.
Is dat zo? Dat weet ik zelfs niet. Dat is iets dat ik zelf moeten leren heb.
Ik lees er redelijk veel in elke boek dat ik al gelezen heb. Is dat het duidelijkste dat naar boven komt?
Dat is echt onvoorstelbaar. En dat is iets dat ik zelf ook moeten leren. En dat lijkt heel simpel, maar dat is het moeilijkste wat er is. Omdat je zit in een sociale omgeving waarvan iedereen weet, je verdient veel geld. Je zit in een kleedkamer waarvan iedereen veel geld verdient, dus ook veel geld uitgeeft of kan uitgeven. Dus je zit... Uitgeven is het meest normale dat er is. Dus je komt in een kleedkamer, er is een speler die minder verdient dan u en die koopt een nieuwe auto. En je denkt van ja, maar als die hier een nieuwe auto kan kopen en die verdient minder als mij, dan moet ik mijn eigen toch ook dezelfde auto kunnen permitteren op zijn minst. Dus je geeft dat geld ook uit. Dat die anderen daarvoor gaan lenen is en eigenlijk heel zijn salaris daar bijna voor opdoet, ja, daar sta je niet bij stil. En zo zie je wat een beetje een vergelijkingsgedrag, een kopieergedrag, waardoor spelers beginnen uit te geven. En als ze dat meer verdienen, dan zouden ze zeggen van, kijk, ik ga van 10.000 euro netto per maand naar 100.000 euro netto per maand. Dus als ik er 90.000 euro uitgeef, dan spaar ik nog evenveel als ik ervoor verdiende. Dus ik ben goed bezig. Maar waar ze niet bij stilstaan, is dat die 90.000 euro op de verloop van tijd gewoon een patroon wordt dat je niet kunt terugkeren. Je kunt niet plots minder gaan uitgeven, want je hebt een bepaalde levensstandaard. En hem dan terug te schakelen naar minder, is onmogelijk. Dus hoe minder je uitgeeft gedurende je carrière, hoe gemakkelijker het wordt na je carrière. Maar dat lijkt zo simpel, maar dat is het moeilijkste wat er is.
Voor een voetballer die talent heeft, is het makkelijker om van niets naar iets te gaan, dan moeilijker om van iets terug naar iets te gaan.
Ik denk, iets naar niets is moeilijk, gewoon omdat uw omgeving het ook al verwacht. Uw omgeving, er wordt een bepaalde verwachting gecreëerd van hele families en gezinnen teren eigenlijk op die voetballer. En dat gaat dan niet enkel over de vrouw en kinderen, dat gaat dan ook dikwijls over ouders, dat gaat over broers, dat gaat over mensen er rond die dan ook wel verwachten dat die geld blijven krijgen, 1000 euro, 2000 euro, ook maar 10.000 euro per maand. Maar ja, als je 35 bent en je verdient niks en je moet nog altijd 5000 euro per maand aan papa, mama, broer, zus geven in totaal, ja, dat is al niet vol te houden en dat is een levensstandaard niet vol te houden. Dus als je dat niet doet tijdens je carrière, dan ga je dat probleem ook niet hebben na je carrière. Dus terugschakelen is echt het lastigste wat er is. En het ego is ook zo groot geworden na verloop van tijd als voetballer dat een enorme frustratie is om dat te zien gebeuren. En dat is niet gemakkelijk. Dus ik zie ook wel een aantal voetballers die na een carrière nog altijd groot blijven doen, maar die dan ook plots failliet verklaard worden of in de financiële problemen zijn. Gewoon omdat ze niet kunnen erkennen naar hun omgeving toe van ja, eigenlijk, ik kan het niet meer aan.
Dus eigenlijk tip nummer 1 en de belangrijkste tip is dat tijdens jouw carrière, eigenlijk zelf of dat je nu voetballer bent of dat je nu ondernemer bent.
Ik denk dus, dat voor iedereen zo is.
Ja, leren leven met minder en niet altijd de nieuwste wagen willen.
Maar dat is moeilijk, hè. Ik ben zelf ook zo. Als nu ben ik gelukkig zelfstandig en keer ik me elke maand hetzelfde uit. Maar toen ik nog werkte en je verdient iets meer, ik zeg maar iets 500 euro per maand bruto meer, dat is een paar honderd euro netto per maand. Ja, dan zeg je van, ja, oké, wat ga ik doen met die paar, daar kan ik dit van kopen of kan ik dat van doen? En je gaat niet de reflex hebben, ik doe hetzelfde en ik zet het opzij. Maar met een voetballer is die factor niet maal, is dat niet met een factor 500 per maand, maar is dat met een factor soms 50.000 euro per maand. En dan een paar duizend euro meer gaan uitgeven, is eigenlijk des mensen. En dan is het makkelijk om te zeggen, ze geven te veel uit, maar, ja, maar ze gaan ook van 5.000 euro naar 50.000 euro netto per maand. Dat ze dan een beetje meer uitgeven, lijkt niet zo zot.
Kan je een voorbeeld geven van een speler die dat wel zeer goed is?
Of ja, we hebben wel een aantal cliënten waarvan ik wel vind dat ze echt zeer voorbeeldig ermee omgaan. Nu denk ik aan wie, Dennis Odoi is voor mij een voorbeeld van... Nu, dat heeft misschien ook met gierigheid te maken, ik ga dat niet graag horen.
Die gaat niet met de nieuwste wagen.
Nee, die is daar niet zo gevoelig aan. Alexander Scholz is ook iemand die daar eigenlijk totaal niet gevoelig aan is. Maar dat is eigenlijk ook een kwestie van discipline te krijgen vanaf jongs af aan. En u niet te laten verleiden. En ook niet bezwijken onder die groepsdruk. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft. Elke voetballer gaat bij een beter contract altijd wel iets meer uitgeven. Ik heb er geen ene gezien die daar niet gevoelig aan is. Geen ene. Zelfs Alexander Scholz, die bij wijze van spreken niet gelooft in kapitalisme en die daar het meest ver van wilt afstaan en het liefst naar een anarchie wilt terugkeren waar geen geld aanwezig is. Zelfs die zie ik van zijn Nissan Micra die hij altijd gehad heeft en wat voor hem een statussymbool was, dat hij de enige voetballer was met een Nissan Micra. Hij gaat altijd, ook nu ook wel, wil hij ook wel een mooie auto. Dus ik denk dat ja, iets meer uitgeven is ook geen schande, maar dat zijn nu twee voorbeelden waarvan ik wel vind dat ze het echt heel goed doen. Natuurlijk heb je ook een aantal spelers die zoveel geld verdienen dat het al heel straf zou moeten zijn dat het misloopt. Maar dat zijn spelers die eigenlijk heel verstandig zijn omgaan. Sven Kums is ook zo iemand die echt heel verstandig omgaat met zijn geld.
Heb je nog tips voor tijdens de carrière?
Probeer zo snel mogelijk te beginnen met te investeren. Koop zo snel mogelijk je eerste appartementje. Dat is iets wat voetballers altijd Ze hebben altijd wat bang van beleggen in fondsen of in aandelen en zo, omdat dat zoiets is dat niet tastbaar is. En wat ik ook wel begrijp, wat ik zelf ook heb, ik zou liever een appartement hebben van 200.000 euro dan een beleggingsportefeuille van 200.000 euro, puur psychologisch. Dus ik zou wel zeggen, van kijk, zodra ik een eerste contract heb, probeer iets te kopen. Maar ik ben ook geen specialist vermogensbeheer, of ik ben geen financiële specialist. Maar vanuit mijn ervaring, ja, dat is weer, ik zeg maar iets, je kan kiezen tussen in een klein appartementje gaan wonen dat van jezelf is, of in iets huren, ja, die huur is weggegooid. Dus probeer dan toch tenminste iets te kopen en ja, dat gaat wel. Ik moet wel zeggen, de jonge jongens van 17, 18, 19 die dat doen en die dan al die discipline hebben, dat zet ook een beetje aan tot dat minder uitgeven. Want als je een lening hebt lopen, kan je het niet uitgeven aan iets anders. Dus op dat vlak vind ik dat altijd wel goed. En ja, doe geen zotte dingen. En dat klinkt misschien een beetje onnozel, maar laat u niet verleiden tot
als het te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal luxe.
Dan is het gewoon niet waar. Zeker niet in het voetbal. Maar het probleem is dat zij niet altijd kunnen inschatten wanneer het te mooi om waar te is. Wanneer het te mooi is om waar te zijn, is het niet voor hen niet altijd makkelijk om in te schatten. Want zeker als er andere ploegmaat zeggen, die zeggen, ja, maar kijk, het is wel zo, want bij mij is het wel zo geweest. We hebben dat ooit gezien met vastgoed in de VS. Een van onze voetballers die daar vastgoed wou kopen en die was ervan overtuigd dat hij 10% jaarlijks rendement had, quasi gegarandeerd door die man. Achteraf bleek dat helemaal niet waar te zijn, maar dan had die man wel gezegd, ja, maar die voetballer heeft bij ons ook. Wat bleek, ja, die voetballer die de referentie was van die verkoper, dat was eigenlijk gewoon iemand die een aanbrengvergoeding kreeg. Dus en dat was ook weer te mooi om waar te zijn, 10% gegarandeerd rendement per jaar. Als ik dat had, dan zou ik vrij snel stoppen met werken en al mijn geld daarin steken.
Hoeveel is het rendement hier ongeveer?
Hier op vastgoed, ik denk dat je nog heel goed gewerkt hebt als je netto rendement, hè. Ja, 3-4% dan echt heel goed gewerkt. Netto rendement, dus na aftrek van alle kosten. Met een inflatie van, ja, dus vastgoed is inflatiebestendig nu wel. Dus ik denk als je 3% netto rendement hebt, wij zeggen altijd 3%, dan is het echt goed gewerkt. Je moet niet naar die 7-8% proberen te zoeken. Want dan ja, wat er altijd gebeurt is, die voetballers die op vakantie zijn in Ibiza, in Dubai, die komen altijd terug. En zeggen, ja, maar 10% rendement op dat vastgoed, dus ik wil vanaf nu een woning kopen, niet meer in België, een appartement, een investeringsappartement. Ik wil dat in Dubai doen, in Ibiza. Dus we zijn nu een aantal projecten aan het bekijken. En dat zijn al die rendementen zijn altijd hoger, maar ik denk, hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico. En dat wordt er dan niet bij verteld, dat er daar misschien ook wel eens een Spaanse vastgoedcrisis ooit geweest is. Waardoor uw waardering van uw vastgoed echt een pak achteruit gaat. Dus, ja... Ik denk over tips, toch zo snel mogelijk investeren, maar in iets gewoon, een klein appartementje, studio. En dan u echt omringen door mensen die het wel weten. Liefst mensen rondom u die niks met voetbal te maken hebben, liefst uw vader of u die een boekhouder kent of die iemand kent die wel te vertrouwen is. Maar probeer het niet altijd te zoeken in het milieu van het voetbal, want daar zit wel veel afval tussen en niet altijd de mensen die het goed doen.
Het kan wel een goede tip dat je probeert omdringen met experts op verschillende vlakken, maar die losstaan van het voetbalverhaal.
Ja, ik denk dat dat gezond is. Ik weet toen mijn vrouw hier op kantoor kwam werken, dan zei die altijd van, ik zei van ja, maar dat is voetbal. Die zei, ja, dat is voetbal. Ja, en zei, er zijn een aantal praktijken en een aantal gewoontes in het voetbal dat iedereen aanvaardt in het voetbal, omdat het voetbal is. En als je dan iemand hebt die daar van buiten staat, die zegt, ja, maar dat is niet normaal. Dat is voetbal, dat is niet normaal. En je moet die kritische geest moeten wel hebben. En die kritische geest ga je niet genoeg vinden in het voetbal. Omdat alles daar maar gewoon is. En alles kan en alles mag. En jullie verdienen veel geld en jullie zijn de helden. En dan heb je wel iemand nodig die daar gewoon een beetje van op een afstand kan zeggen van, ja, kijk maar, wat jullie ook denken, dat is niet de realiteit. En zo werkt het niet. En ik denk dat dat gezond is, die reflex van, oké, nuchter denken. En het voetbal ontbreekt dat soms wel eens, dan nuchter denken.
Je zei daar juist, een voetbalcarrière gaat van 16 tot 35, dus op zijn 35 gaat een voetballer op pensioen. Mm-hmm. Kan je daar wat mee over vertellen? Moeten ze dan rekening mee houden? Hoeveel geld moeten ze verdiend hebben?
Dat is de gouden vraag natuurlijk. Hè. Dat is de vraag die we krijgen van spelers die 6, 7, 28 worden. Die beginnen zo na te denken van oeh. Nu gaat het wel snel, nu word ik wel snel oud en binnen 7, 8 jaar is mijn carrière gedaan en ik heb ik wel genoeg en was genoeg. Het hangt van uw uitgaven af. Dus hoe minder je uitgeeft tijdens je carrière, laten we zeggen dat je die levensstandaard wilt verder zetten na je carrière, hoe minder je nodig hebt. Dus je moet gewoon zien, maar kijk, hoeveel heb ik eigenlijk jaarlijks nodig om te kunnen blijven leven? Dan, wat is mijn rendement op mijn vermogen en is dat voldoende om de rest van mijn leven daarmee toe te komen? Eigenlijk is dat een vrij eenvoudige oefening die weinig spelers doen. Dus hoeveel heb je nodig? Hangt er vanaf hoeveel je uitgeeft. Als je weinig uitgeeft, valt dat best wel mee, dan heb je niet zo heel veel nodig. Maar
kan je of wil je daar eens een cijfermatig voorbeeld van geven?
Een cijfermatig voorbeeld, laten we zeggen, iemand die de vermogensbeheerder van een aantal van onze cliënten, die belooft 2% netto rendement boven inflatie. Dus stel dat er 100 geïnvesteerd wordt per jaar, dan garandeert die 2 euro boven inflatie. Dus die 2 euro is inflatiebestendig. Dus je zegt, ik wil niet aan mijn vermogen geraken. Dus ik wil daar niet aan raken. Ik wil gewoon eigenlijk dat tot op de dag dat ik sterf, mijn vermogen hetzelfde blijft, maar ik wil leven met die 2%. Dus stel dan dat je 50.000 euro per jaar nodig hebt, dus 4.000 euro per maand. Dan heb je al een oké leven. Alles is afbetaald, je huis is afbetaald, dus je hebt gewoon 4.000 euro per maand waarmee je gewoon leeft. Dus dat is 50.000 per jaar gedeeld door 0,02. Hoeveel is dat dan? Dat moet ik even tellen. Dus dat zal... Wacht, hè. Dan moet ik even de rekenmachine erbij pakken. Want anders ga ik me vergissen. Deelt door 0,2. 2,5 miljoen. Dus eigenlijk, als je 50.000 euro per jaar de rest van je leven wilt kunnen blijven spenderen, en je wilt niet aan je vermogen of aan je kapitaal geraken, dan moet je 2,5 miljoen euro hebben. Als je rendement 2% netto rendement is. Ik zeg het, met dat vastgoed proberen we te mikken op die 3%, dus dan is het weer wat minder. En 50.000 euro is niet al te zot. In de wereld van het voetbal. Als je een private jet pakt, kost 5.000 euro per uur. Dus op en af naar Londen is 10.000 euro. Dus je private jets kun je niet meer blijven nemen. Dus dat is geen ongelooflijke levensstandaard, 5.000 euro per maand. Maar de gemiddelde voetballer nu in België geeft veel meer uit dan 5.000 euro per maand. Dus die moeten al meer dan 2,5 miljoen euro hebben als ze met dat rendement willen blijven leven. Dus de gemiddelde Belgische voetballer komt gewoon na zijn pensioen in de problemen. Ja. Dus dat is eigenlijk de conclusie. Ja.
Dus tip nummer 1 is eigenlijk opnieuw, zorg dat je tijdens je carrière al kunt leven met minder dan met 4.000 euro per maand.
In dat geval nu wel, tenzij je natuurlijk al, er zijn spelers die meer dan 2,5 miljoen euro netto per jaar verdienen. Ja, voor hen geldt dat natuurlijk niet. Zij moeten gewoon zeggen, maar kijk, misschien hebben die 25 miljoen euro opgebouwd. Ja, en dan kun je al 500.000 euro per jaar uitgeven en dat is iets anders. En er zijn spelers die 25 miljoen, maar sommigen willen een miljoen per jaar uitgeven en hebben maar 25 miljoen opgebouwd, maar 25 miljoen en die komen dan ook niet toe. Dus je ziet dat alles hangt eigenlijk af van je uitgavenpatroon en ook van het rendement. Als je dan een aantal investeringen hebt die niet renderen, dan gaat je 2% snel naar beneden of je 3% gaat trap naar 1,5 en dan wordt het weer moeilijker. Dus stap 1 is dat uitgeven en stap 2 is eigenlijk zorgen dat je toch dat je vermogen wel wat rendeert. Ja. Zonder dat daar grote risico's tegenover staan. Dus, maar dat is financiële materie. Okay. Ik ben eigenlijk opgeleid als jurist, ook al als econoom, maar dat is niet mijn... Dat is eigenlijk een beetje gezond boerenverstand, denk ik. Ja. Ik denk dat dat eerder van tel is dan...
Wat als een speler midden in zijn carrière opeens met een blessure zit en nooit meer kan voetballen?
Ja. Dat is het grote risico hè, in een carrière. Wij zeggen altijd, er zijn twee risico's in een voetballercarrière. Eén zijn blessures en twee zijn vrouwen. Er zijn twee risico's voor het vermogen van een voetballer in een voetballercarrière. En die vrouwen, dat is ook 50%, hè, pas op, want we kunnen daar wel mee lachen, maar iemand die trouwt en ik zeg maar iets, je bent 24 en je begint op de top van je verdienvermogen te komen en je trouwt, gewoon zoals elke andere Belg zou trouwen, met gemeenschap van aanwinsten, dat wil zeggen dat je 50% van je aanwinst, dus 50% van wat je verdient, is voor je partner. Dus als je daar niet over nadenkt, dan ben je dat kwijt. Terwijl die vrouw niet die investering heeft gedaan in het leven om die 50% te mogen verdienen, vind ik persoonlijk. Daar moet een bepaalde verhouding tegen.
Als je dan trouwt, dan trouw je beter met...
Met een huwelijkscontract waarin afspraken zijn van kijk, 10% of 15% of 20% of... Whatever,
dat er duidelijke afspraken zijn, voilà, maar het huwelijkscontract van het geld dat ik verdien, daar krijgt mijn partner zoveel procent van.
Voilà, ik denk dat dat een gezonde reflex is. Want als je dat niet doet, en bijvoorbeeld en je voetbalt in Nederland als Belg, dan is het niet enkel de gemeenschap van aanwinst, dan is het alles wat je hebt. Dus 50% van heel je vermogen gaat al automatisch naar de partner. Ja, dan is het helemaal te gek voor. Dus dat is één. En dan het tweede risico is inderdaad die blessures. En je kan je daartegen indekken via invaliditeitsverzekeringen. Dus je kan je indekken op twee manieren. Een tijdelijke invaliditeitsverzekering is een verzekering die eigenlijk ervoor zorgt, stel dat je 8 maanden of 10 maanden gekwetst bent. En gedurende die 10 maanden zal de club je maar ten dele uitbetalen. Dus gedurende 6 maanden in België ben je zeker. Maar na die 6 maanden ga je naar een verminderd bedrag. Dus stel dat je langer dan 6 maanden gekwetst bent, dan kan je met die tijdelijke invaliditeitsverzekering dat verschil opvangen. Maar dat is duur. En dan heb je nog een permanente invaliditeitsverzekering. En dat is als je gewoon nooit meer kan voetballen, dus nooit meer geld kan verdienen als voetballer. En dan krijg je in één keer een som uitgekeerd. En dan moet je ongeveer rekenen, ruwweg. Dat is niet helemaal juist, maar ik reken altijd, als je 1 miljoen wilt uitgekeerd krijgen, moet je 10.000 euro per jaar een premie betalen van ongeveer 10.000 euro per jaar. 9.000, 11.000, afhankelijk van de leeftijd en het risico dat er aan verbonden is. Maar op die manier kan je daar tegen indekken, maar dat is natuurlijk ook weer een serieuze kost. Want, ja, we hebben daar straks gezegd, we hebben 2,5 miljoen nodig. Dus een speler van 22 die 500.000 heeft, die zal zichzelf willen verzekeren voor 2 miljoen, pak nu. Maar dat kost hem 20.000 euro per jaar. Dus dat zijn toch al serieuze bedragen, dus dat is niet altijd even evident.
Dat is zoiets waar je over twijfelt. Zou ik dat nu wel doen of zou ik dat nu niet doen?
Ja, een jonge speler vind ik nog wel dat mogen doen, maar een speler die al die 2,5 heeft en die weet met die 2,5 miljoen kom ik toe, ja, dan zou het een novel zijn om dat te pakken, vind ik. En want dan gaat het wel. Want die verzekeringsmakelaars en maatschappijen die.
Het is punt eigenlijk, het moment dat je 2,5 bereikt hebt, dan is het eigenlijk het moment om die
invaliditeit. Ja, dan zou ik daarmee stoppen. En dat proberen we ook altijd te adviseren. Natuurlijk, wat zeggen die verzekeringsmaatschappijen? Ja, maar ja, je moet toch heel je contract moet afgedekt zijn, wat je dan nu toch verdient. Maar eigenlijk, doesn't make sense, vind ik. Je moet kijken naar de bigger picture. En dat is dat financieel plan dat je een beetje voor ogen moet houden. Hoeveel heb ik nog nodig? En als je 2,5 miljoen nodig hebt en je hebt al 2,2 miljoen opgebouwd, ja, dan moet je een verzekering pakken van 2,5 miljoen. Pak dan een verzekering van 300.000, want dat kost u maar 3.000 euro per jaar in plaats van 25.000. Dus hey, dat zijn daar vechten we soms wel eens over met die verzekeringsmaatschappij, omdat ze dan toch proberen te pushen naar andere verzekeringen. Nu, we hebben nu wel op deze moment wel een goede makelaar die dat wel ook al doorheeft hoe wij het zien. Maar de meesten zien het niet zo, omdat ze, ja, die premies zijn, dat zijn gigantische premies. Hè.
Dat is dan de makelaar die losstaat van voetbal eigenlijk?
Die stond los van het voetbal, maar begint nu wel veel in het voetbal te komen. Omdat daar zijn er niet zo, er zijn maar weinig betrouwbare verzekeringsmakelaars die die soort verzekeringen aanbieden. Dus ik moet nu wel zeggen dat we daar wel een hele goede partner hebben. Maar we hebben ook al slechte partners gezien die dan ofwel niet tussenkomen, ofwel gewoon slechte service leveren, of ja, duurder zijn dan het moet zijn en met loesje tussenpersonen. En ook daar zit ook weer een milieu in. We hebben daar in Italië zaken meegemaakt onlangs. Met valse verzekeringen, tussenpersonen, met hotmailadressen en die dan op een rekening, die dan 20% willen van de uitkeringen. Heel rare verhalen allemaal. Dus ook daar zit, want iedereen zegt wel de voetbalwereld is louche, maar de financiële wereld is louche, de verzekeringswereld is louche. Ik kan over elke sector al wel iets momenteel doen met mijn ervaring van begeleiden van voetballers. Denk ik wel dat je kunt zeggen, vastgoedwereld zitten ook cowboys, in de voetbal zitten cowboys, overal zitten cowboys. Het enige wat ik wel zie is dat die cowboys wel geïnteresseerd zijn in die jonge voetballers die kwetsbaar zijn.
Ze weten ze te vinden.
Ze weten ze te vinden, ja, inderdaad. Ze weten ze en veel mooi praten. En ja, als je niet de achtergrond hebt en de ervaring hebt, is dat niet makkelijk te checken. Dus dat is gewoon niet simpel. Dat is niet simpel. Voor niemand, niet enkel voor die voetballers, maar de gemiddelde Belg heeft soms, of de gemiddelde mens heeft soms geluk dat hij gewoon niet veel geld heeft en dat soort problemen niet tegenkomt. Nee. Want de gemiddelde mens zou ook in die val trappen als hij niet die ervaring heeft die de ondernemers dikwijls wel hebben. Nee. Dus dat is niet zo evident, want er wordt wel eens gedaan, voetballers zijn dom en daarmee kunnen ze hun geld niet bijhouden en daarmee
dat is feit. Ik vind het wel mooi, die andere kant van het verhaal. Heb je verhalen van bekende voetballers waarbij dat echt misgelopen is na het voetbalpensioen?
Er zijn er een aantal die wel al in de pers gestaan hebben. Luc Niels is een bekend verhaal, dacht ik. Maar dat kwam ook met gokken en die had denk ik ook een gokprobleem, dacht ik. Ik weet niet helemaal.
Is dat dan een gokprobleem die tijdens de carrière opgebouwd is en dan doorgetrokken is?
Ik heb zijn boek gelezen, maar ik herinner het niet helemaal. Maar ik weet wel dat hij daarin beschreven heeft hoe hij daar eigenlijk inrolt. Ook met een makelaar die dan meegaat en meegaat gokken blijkbaar. Danny Boffin, die ook 2 keer al failliet is gegaan, denk ik. Die zich gewoon laten vangen heeft echt aan onbetrouwbare mensen die hem investeringen beloven en met geld gaan lopen. En,
Johan Cruijff is ook zo.
Johan Cruijff is gestopt met voetballen, terug moeten beginnen met voetballen omdat hij ook in de financiële problemen zat. Dus ja, uit studies blijkt dat 60% binnen de 60% van de Engelse spelers van de spelers in de Engelse Premier League zitten binnen de 5 jaar die in financiële problemen. En het gemiddeld salaris is ongeveer 1,2 miljoen euro netto per jaar.
Binnen de 5 jaar na een carrière.
Binnen de 5 jaar na een carrière. Dus, ja. Dus daar is een probleem. Daar is zeker een vast probleem. En ik denk, en dat is misschien contradictorisch, maar ik denk hoe langer hoe meer er zeker zal zijn, hoe meer je verdient, hoe groter dat risico is. Ja. Omdat je meer kan uitgeven. En ik blijf erbij dat uitgeven is volgens mij nog altijd de sleutel van het probleem. Als je dat onder controle kan houden. En als je minder verdient, moet je het onder controle houden, want anders ben je wel failliet voor je eraan begint. Maar ene keer als je heel veel begint te verdienen en je moet dan terugschakelen, is dat heel moeilijk. Dus ik denk dat, en dat blijkt ook uit de statistieken in de NFL, waar meer verdiend wordt dan bijvoorbeeld in NBA en in de Engelse Premier League, zijn de cijfers nog hoger. Dus daar zit 78%. Dus 78% krijgt daar binnen de 5 jaar na het beëindigen van een carrière, krijgt daar financiële problemen. En in NBA en wel in het Engels voetbal is het 60%. Dus ik denk echt, hoe meer je verdient, hoe moeilijker en hoe meer valkuilen en hoe moeilijker het wordt om dat tegen te gaan. Dus sommige spelers moeten misschien blij zijn dat ze niet te veel verdienen, maar het is niet zo simpel. Het is echt niet zo simpel.
En jullie, jullie bieden in principe een totaalpakket om ze daartegen te wapenen.
Wij proberen een totaalpakket aan te bieden. We hebben een sportief gedeelte en dat is echt al zuiver voetbalmakelaarsgedeelte. Dat is... Dat gaat over het gedeelte, het voetbalschandaal met transfers, met tussenpersonen, met al die transacties en al die tussenpersonen die daarin genoemd zijn. En dat is die onderhandelingen, dat is die transfers, dat is dat gedeelte. Dat is eigenlijk mijn rol binnen het kantoor. En daarbuiten hebben we een extra sportief gedeelte en dat is de verantwoordelijkheid van mijn vrouw. En dat gaat dan over ik heb een... Hoe beginnen wij? We beginnen met een scan om te zien van kijk, wat is er eigenlijk allemaal extra sportief? Wat heb je op het vlak van verzekering, wat heb je op het vlak van fiscaliteit, wat heb je op het vlak van contracten, wat heb je op het vlak van huwelijkscontract, wat heb je op het vlak van vastgoed, welke zijn ook de andere risico's die we ergens kunnen inschatten. En van daaruit vertrekken, we beginnen daarop te werken en proberen we naar een plan te gaan dat we zeggen van kijk, oké, op die manier proberen we alles onder controle te brengen en dan gaan we naar een opbouwfase waar we zeggen van kijk, oké, en nu ga je proberen te sparen en dat spaargeld, probeer zelf iets te vinden. Het is niet dat we zelf vastgoed gaan zoeken, het is niet dat we zelf belegging gaan zoeken. Als ze ons vragen van ja, kijk, bij wie kunnen we gaan voor belegging, zullen we wel mensen aanbevelen waarvan wij vertrouwen hebben en waar wij zelf ons geld zouden steken. Maar wij zijn niet zelf de mensen die hier intern zeggen, je moet daar investeren, je moet daar investeren. Omdat dat niet onze know-how is en niet onze specialiteit is. Maar dat is een beetje hoe wij proberen te vertrekken van kijk, we brengen eerst alles in kaart en dan gaan we stap voor stap dat oplossen. En dan is dat eigenlijk on the go, hebben we een WhatsApp groep dat ze zeggen van ja, kijk, ik heb een brief gekregen van fiscus. Vanuit Italië, of ik heb hier die brief gekregen, of ik wil vastgoed kopen en dan gaan we dat eigenlijk ad hoc gaan begeleiden. Dus dat is een beetje hoe wij het doen.
Je hebt er ook een boek over geschreven?
Ja, klopt. Ja. Over geschreven, dat was eigenlijk... dat boek is ontstaan uit de vragen van voetballers die we kregen. Dus hoe gebeurt dat? Een voetballer zegt van, ja kijk, ik ga trouwen. Waar moet ik eigenlijk op letten?
Het is meer een handleiding dan.
Ja, het is eigenlijk een samenbundeling van een aantal memorandums die wij aan het schrijven waren voor onze spelers op een bepaald moment. Dat is eigenlijk wel vastgoed kopen, waar moet ik op letten? En je begint een mail te sturen en je hebt eigenlijk een mail van 2 pagina's op waar je zegt van ja, kijk, als je vastgoed gaat kopen, ik zou dat doen of daarop letten of daarop letten. Als je een verzekering koopt, wat zijn zo de praktische dingen waar je moet op letten als je een beleggingsportefeuille wilt gaan beginnen, waar moet ik op letten als ik met een makelaar wil samen. En zo zijn er een aantal memo's geschreven. Op een bepaald moment hebben we gewoon gezegd van ja, kijk, we beleven die vragen herhaaldelijk krijgen. Dan hebben we gezegd, we steken het in een boek en dan kunnen ze het daarin lezen. En dat is eigenlijk dan meer een bundeling van de vragen die we gekregen hebben dan echt een bewust boek dat we zeiden van nu gaan we eens een boek schrijven. Eigenlijk was het al geschreven gewoon op basis van het werk dat we hier intern doen. Dus dat is eigenlijk, ja.
Lees jij zelf graag?
Ik lees graag, ja. Ik lees graag en vrij veel. Nu is het wel iets minder. Sinds dat we kinderen of één zoontje hebben, is het wel iets minder tijd voor. Maar ik lees wel vrij veel. Dat zijn ofwel managementboeken ofwel sportboeken.
Wat is jouw lievelingsboek?
Mijn lievelingsboek? Ik vind, hoe noemt die van de Nike, dat vond ik een hele goede boek.
Shoe Dog
vond ik heel goed. En dan ja, What They Don't Teach You at Harvard vond ik heel goed, van McCormack, dat is de oprichter van IMG. Dat is een goed boek. Ik ben aan het denken, wat heb ik nog met plezier gelezen? Ja, ik denk dat dat de twee zijn die me nu direct te binnen schieten.
Lees je soms ook romans of novels?
Jawel. Maar enkel op vakantie. Ja. Anders niet. Op vakantie gaan we, als wij een week of 10 dagen weg zijn, meestal maar een week, dan lees ik altijd Harlan Coben. Ik weet niet of ik een soort thriller, dat is een soort Grisham, dat een beetje dat genre. Ook met een sportmakelaar trouwens.
Dus, het is toch wel altijd een beetje...
Ja, maar dat is altijd leuk om te lezen. En dan lees ik er zo wel 3 op een week uit of zo. Dus dat is altijd wel ontspannen. Ik ben er nu helemaal door. Dus het is altijd wachten tot hij een nieuwe uitbrengt.
Heb je een bepaalde quote, een bepaalde uitspraak die je bijblijft, waardoor je die ergens op de muur hangt?
Nee, maar dat is wel één ding dat ik probeer altijd in gedachten te houden, is de vader van Toby Alderweireld, die zegt altijd, je moet altijd denken aan mijn S'en, zegt hij altijd. Zijn S'en zijn safe, is slow, is straight, en is... Hij gaat me nu onder mijn voeten geven, ik het niet weet. Maar eigenlijk zijn ze dat wel. Als je in het voetbal onder druk wordt gezet, dus die slow, je moet echt traag beslissen. Laat u nooit onder druk zetten. Niet in transfers, niet in investeringen. Ik zeg altijd, zodra dat iemand u onder druk zet om een beslissing te pakken, dan probeert hij tegen uw belang te handelen. Want die zet u onder druk en dat is omdat hij een eigen belang heeft, maar laat u daar niet door vangen. Dus die slow vind ik wel zeker al een belangrijke. Ja, safe, sowieso. Ja, probeer na te denken over veilige beslissingen. Straight, ja, alles moet binnen de lijnen van de wet zijn. Ik ben een vierde vergeten, shit zeg. Maar dat zijn echt goeie. Ik vind dat echt goeie. En eigenlijk zo
die... moet je als hij jou binnenschiet, moet je hem eens doorsturen. En dan zet ik hem sowieso nog bij de show notes.
Dat ik vind, want hij heeft dat al een keer gezegd. Dat zijn eigenlijk echt zaken die elke keer terugkomen. Die slow is iets in elke onderhandeling, in elke transferperiode. Voel je dat ze daar deadlines op zetten en dat ze je drukken en pushen. En dat leidt nooit tot goede beslissingen.
Het kan echt wel een goede tip nog.
Dus die slow, zodra dat je voelt van ik word hier onder druk gezet, of ik zou zeggen, dat is de typische verkopersdruk ook van ja, maar als je niet binnen de 24 uur beslist, dan zijn er nog kandidaten.
Of er zijn nog maar 2 plaatsen.
Voilà, inderdaad. Die nood creëren van het is maar een beperkt aanbod en je moet het nu gaan beslissen en het is nu of nooit, daar geloof ik niet in. En dat heb ik al een paar keer, dat ik zelf ook voelde van oké, ik ben er aan het intrappen en dat ik er dan aan dacht. En dan dacht ik oké, nee, rustig. En dan blijkt ook, no need to rush. In 99,9% van de gevallen komt het altijd wel goed als je niet laat hangen aan die druk. Ja, en dan die straight, alles moet binnen de lijnen van de wet, wat wij gelukkig nu met dat voetbalschandaal. Is dat allemaal goed gekomen voor ons, maar er zijn er een aantal die zich laten vangen hebben daaraan.
De makelaars die het niet straight gespeeld hebben...
ik denk dat wel algemeen bekend is. Ik bedoel, we hebben ook voorstellen ooit gehad om bepaalde zaken te doen die niet legaal zijn. Ik denk ook wel dat het geluk dat wij hier hebben, is dat mijn vrouw, die komt uit de wereld van vermogensplanning, die komt uit de wereld van fiscaliteit. En wat we daar straks zeiden, van die heeft nog die nuchtere kijk van ja, maar het is niet omdat het in het voetbal gebeurt dat het zo mag of moet of dat het zo hoort. En zij is wel geweten dat altijd gezegd van ja, maar dat klopt niet. Zo die bullshit detector heeft zijn norm. Waardoor wij ook wel op bepaalde momenten, als we dan op die splitsing stonden van ja, kijk, wat gaan we doen? Gaan we die richting wat voor iedereen verdeliger is of gaan we voor de moeilijke weg? En doen we gewoon de straight way. En dan kiezen we voor die straight way. En nu... En op een bepaald moment werden we uitgelachen, hadden wij het ook moeilijk bij bepaalde relaties, omdat ze zeiden, ja, maar iedereen doet het hier, en waarom doen jullie het niet? Dus we hebben dan echt voor die moeilijke, trage weg gekozen. Achteraf gezien is dat heel goed geweest. Maar op dat moment zelf, ik kan niet zeggen dat dat makkelijk is. Want nu worden we zo'n beetje soms als de ethische makelaar naar voren geschoven, maar dat is nooit een bewuste keuze geweest. Dat is gewoon eigenlijk dat verhaal geweest en gedacht van, ja, kijk, nee. Liever de trage weg, maar ook, dat is niet gemakkelijk, dat is niet zomaar zwart-wit, die straight.